Welkom bij deze podcastviering op de eerste zondag na Pinksteren. Zondag Trinitatis of Triniteitszondag. Tenminste, dat is wat de kerkelijke agenda voor vandaag agendeert. Maar waar zijn wij eigenlijk? Nu? Met elkaar? Of waar ben jij nu? Ik steek een kaars aan. Licht en warmte. Teken van Gods licht en warmte. Als je kunt, steek dan ook een kaars aan. Teken van verbinding. Licht dat verspreid wordt als wij mensen erin delen. Zouden er eigenlijk mensen zijn die niet hopen op een wereld van vrede en recht? Ik denk dat bijna iedereen daarvan droomt. Dat de problemen vooral ontstaan als je vraagt, en wat moet er daarvoor gebeuren? Dan wil de een dat de ander nog straf krijgt voor wat hij heeft gedaan. Een ander wil ongedaan kunnen maken waar ze spijt van heeft. Weer iemand anders kan het idee niet verkroppen dat hij met zijn aartsvijand zou moeten leven in een wereld van vrede en recht. Wie zich achtergesteld voelt en tekort gedaan, wil eerst gerechtigheid voordat hij over een wereld van vrede kan nadenken, waar iedereen een waardevolle plek heeft. En zo kan het gebeuren dat je dat verlangen naar een liefdevolle wereld maar loslaat, omdat het je niet meer lukt om er zicht op te houden na alles wat er is gebeurd. Bijvoorbeeld na afgelopen week. Die week deed me denken aan een soort Babylonische spraakverwarring, alsof mensen verschillende talen leken te spreken en elkaar niet wilden verstaan. Een president van de Verenigde Staten die een paar vreedzame demonstranten met traangas bij een kerk liet verjagen, zodat hij zelf ongestoord en vroom met een Bijbel voor die kerk op de foto kon. Een president ook die zich steeds openlijker als vijand van zijn eigen burgers ontwikkelt, het leger op hen afstuurt. Mensen mishandeld om zelf een vrome christelijke indruk te kunnen maken. Of deze week ons eigen land, waarop maandag op de Dam werd gedemonstreerd tegen racisme. En zoiets doe je toch omdat je hoopt op een betere wereld waar geen racisme is. Maar de demonstratie was tegelijk volgens anderen een middelvinger naar de mensen in de zorg en de horeca vanwege de overtreding van de coronamaatregelen. En die maatregelen waren toch ook bedoeld voor een betere en veilige wereld? Had de burgemeester de politie laten ingrijpen, dan hadden we wellicht ook hier in Nederland beelden gehad van demonstranten die in strijd zouden zijn met de politie. Wie vertegenwoordigt hier dan de hoop op een wereld van vrede en recht? Zijn dat de demonstranten die racisme de wereld uit willen hebben? Of de politie die het recht moet handhaven? Of misschien beide. Laten deze gedachten dan maar het Kyrie zijn. Heer, ontferm u over ons. Als we het goede hoopten te doen, maar het ook verkeerd bleek te zijn. Als we bevrijding willen, maar verantwoordelijkheid liever uit handen geven. Als we veiligheid zoeken, maar een gevangenis om ons heen blijken te bouwen. Heer, ontferm u dan over ons. Amen.
Thank you.
We lezen vanmorgen uit een deuterokanoniek bijbelboek. Dat wil zeggen, het boek, geschreven ergens tussen 50 voor en 30 na Christus, is niet door alle kerken opgenomen in de Bijbel. Dit boek, dat wijsheid wordt genoemd, of ook wel wijsheid van Salomo, vind je wel in een katholieke Bijbel, maar niet in een protestantse. Zo krijgt deze podcastviering dan dus ook een ecumenisch tintje vandaag. En het gaat over de geest van wijsheid en over gerechtigheid. Aan het einde verbindt de schrijver onsterfelijkheid met gerechtigheid. En daar gaan we verder naar kijken. Collega dominee Jan van Aller van de Ontmoetingskerk leest met ons uit hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 15.
Wie gerechtigheid zoekt, zal leven. Heb de gerechtigheid lief, heersers van de aarde. Koester zuivere gedachten over de Heer en zoek hem met een eerlijk geweten. Wie hem niet tart, zal hem vinden en wie hem niet wantrouwt, zal hem zien. Misvattingen houden een mens bij God vandaan. Dwazen kunnen zijn macht alleen tot hun eigen schande op de proef stellen. De wijsheid zoekt geen onderkomen in een ziel die sluw is. Ze woont niet in een lichaam dat door zonde wordt beheerst. Als Gods Heilige Geest onderwijst ze mensen, bedrog ontvlucht ze. Onverstandig denken gaat ze uit de weg. Waar onrecht opdoemt, trekt ze zich terug. De wijsheid is een geest die mensen lief heeft. Maar godslasteraars houdt ze verantwoordelijk voor hun woorden. God weet wat er in hun binnenste leeft. Hij ziet feilloos wat ze in gedachten hebben en hoort wat er uit hun mond komt. De geest van de Heer vervult immers de hele wereld. Hij die alles omvat, weet wat er gezegd wordt. Daarom kan niemand onopgemerkt iets onrechtvaardigs zeggen en zal ook niemand zijn gerechte straf ontlopen. Alles wat goddeloze mensen bedenken, zal onderzocht worden. En wat ze gezegd hebben, zal de Heer worden voorgelegd als bewijs van hun misdragingen. Zijn oor is gespitst en hoort alles. Geen enkel opstandig geluid blijft onopgemerkt. Hoed u dus voortaan voor zinloos geklaag. Houd u ver van lasterpraat. Wat heimelijk gezegd wordt, zal niet in stilte verdwijnen. En wie leugens spreekt, bewerkt zijn eigen ondergang. Zoek de dood niet op door slecht te leven. Trek het verderf niet aan door wat u doet. Want de dood is niet door God gemaakt. God vindt geen vreugde in de ondergang van enig levend wezen. Hij heeft alles geschapen om het te laten bestaan. Alles ter wereld dient om het leven in stand te houden. In geen enkel schepsel ligt de kiem van de dood. En het dodenrijk kan op aarde geen rechten doen gelden, want rechtvaardigheid maakt onsterfelijk.
De tweede lezing is uit een brief die de apostel Paulus schreef aan de gemeente in Korinthe, niet zo heel veel later dan de tekst uit Wijsheid die we net hoorden. Collega dominee Willemijn van Dijk leest het slot van deze brief uit 2 Korinthe 13, vers 11 tot 13.
Tot slot, broeders en zusters, groet ik u. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte. Wees eensgezind, leef in vrede met elkaar, dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn. Groet elkaar met een heilige kus. Alle heiligen die hier zijn, laten u groeten. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.
Oh,
gemeente van Jezus Christus, zusters en broeders. Vorige week was het Pinksteren. En in dat Pinksterweekend ging er in Amerika een raket omhoog, de Crew Dragon. De beelden waren fantastisch. En het wordt gezien als de eerste stap met als doel mensen op Mars. Dezelfde dag riep in hetzelfde land het Pentagon de militaire politie tot paraatheid om in te grijpen als het in de stad Minneapolis met de demonstraties weer uit de hand zou lopen zoals de dag ervoor. De laatste keer dat dat in een vergelijkbare situatie gebeurde was in 1992 tijdens de rellen in Los Angeles na de uitspraak in de zaak Rodney King. En deze week werd er in de straten van vele steden geprotesteerd, niet alleen tegen racisme, ongelijkheid en onrecht, maar juist tegen politiegeweld. Tegen dienaren van de overheid die onrechtvaardig handelen. En er waren beelden van heftige agressie tegen demonstranten door politieagenten. Maar er waren ook beelden uit andere steden, waar de politie knielde voor de demonstranten. En er ontroerende verbroedering was tussen de politie en demonstranten. Hoe belangrijk is die relatie tussen burgers en de politie wel niet? Die politie die namens de overheid en dus namens ons geweld mag gebruiken. De politie is er in de eerste plaats om burgers te beschermen tegen misdaad en geweld. Als politie tegenover burgers komt te staan, is er echt iets mis tussen de overheid en haar burgers. Daarom was ik zo ontroerd door beelden van politieagenten die naast de demonstranten gingen staan, of die knielden voor de demonstranten, en die ook borden omhoog hielden waarop stond dat ook zij tegen racisme waren. En ik stel me voor wat ze gedacht en gevoeld en gezegd hebben tegen elkaar, vlak voordat ze ongewapend met elkaar hun politiebureau uitliepen naar die demonstranten toe, om te laten zien dat zij voor hetzelfde staan. Terwijl in andere steden door diezelfde politie de demonstranten werden aangevallen. Het zijn werelden van verschil, maar dan soms zelfs binnen dezelfde stadsgrenzen. Onenigheid en strijd tussen mensen zijn zo oud als de wereld. Maar verbinding en verzoening zijn van eeuwigheidswaarde. Mede hierom hoorden we vanmorgen die woorden uit het Bijbelboek Wijsheid, waar heersers worden opgeroepen om rechtvaardigheid lief te hebben. Het is een oproep al van 2000 jaar oud, die vandaag nog niets aan kracht heeft ingeboet, behalve dat we misschien nu zo'n oproep naïef zouden noemen. Maar zegt dat niet eerder iets over onze tijd? Misschien moeten we als mensheid afspreken dat we pas gaan proberen om op Mars te komen als er op aarde vrede en gerechtigheid heersen. En misschien kunnen we beter pas op Mars gaan wonen als machthebbers hier op aarde eerst leren om geen raketten omhoog te schieten, maar met beide benen op de grond weten te staan. Christendom zoekt niet een vlucht naar de hemel, maar wil zich richten op die plekken in het leven waar hemel en aarde elkaar raken. En waar dat gebeurt, is er altijd iets dat we liefde noemen, of verzoening, of vergeving, of gerechtigheid. Allemaal momenten waarop hemel en aarde elkaar raken. En als ik de beelden zag van knielende politieagenten voor ontroerde demonstranten, dan was dat voor mij een beeld van zo'n moment waar hemel en aarde elkaar raken. Maar voor dat soort momenten is erg veel hoop en geloof nodig, vaak tegen beter weten in. De schrijver van Wijsheid zegt het zo in vers 1. Heb de gerechtigheid lief, heersers van de aarde. Koester zuivere gedachten over de Heer en zoek hem met een eerlijk geweten. Dus zoek niet groots vertoon, spektakel of macht, maar zoek de Heer met een eerlijk geweten. Dat betekent niet dus dat je je afzijdig moet houden van de wereld, omdat die maar slecht zou zijn, of dat je vroom en teruggetrokken moet leven. Juist niet. Het betekent dat je leeft met als richting het hoogste en het belangrijkste. Zoals de profeet Micha al zei, er is jou, mens, gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van God. Dit is dus belangrijker en hoger dan bijvoorbeeld leven op Mars. We vragen ons af of leven op Mars überhaupt mogelijk is, of het ons zou lukken. Maar is de vraag niet belangrijker, als we op Mars zouden leven, hoe we dan zouden samenleven? Of het een rechtvaardige samenleving zou zijn, een vredevolle? Dat zegt de schrijver van Wijsheid eigenlijk ook in vers 15. Daar staat, want rechtvaardigheid maakt onsterfelijk. 2000 jaar geleden wordt onsterfelijkheid al verbonden met rechtvaardigheid. Wij zijn alleen onsterfelijkheid de afgelopen 100 jaar nogal letterlijk gaan nemen. Serieuze pogingen zijn inmiddels ondernomen om nooit dood te hoeven gaan. En die pogingen gaan het liefst met dure en exclusieve methodes. Ze zijn alleen voor de happy few. Denk aan luxe schuilkelders in de woestijn, voorals op aarde de pleuris uitbreekt. Maar denk ook aan de toekomstvisioenen van leven op een andere planeet, zoals Mars, waar Elon Musk zijn financiers en aandeelhouders mee overtuigt. Stel dat we straks de aarde echt helemaal hebben vernield, dan kunnen we tenminste ergens anders opnieuw beginnen. Of als zeldzame metalen op aarde niet meer te vinden zijn, dan kunnen we ze misschien uit meteorieten winnen. Daar is geld mee te verdienen. Bedenk je dat de definitie van onsterfelijkheid vaak versmald wordt tot het leven oneindig verlengen. Tot zoiets als slimme keuzes maken, zodat jij de rest te slim af bent. Dat onsterfelijkheid met rechtvaardigheid verbonden is, is een veel diepere gedachte die ons allemaal aanspreekt en die ons betrekt bij waar het in ons leven om gaat. Als protestant ben ik wel een klein beetje jaloers op de katholieken dat dit mooie boek Wijsheid niet in onze kanon van Bijbelboeken is opgenomen. Vandaag is het de zondag van de Triniteit, de zondag na Pinksteren. Van de Heilige Geest zoomen we weer even uit naar de drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Samen vormen ze een eenheid, maar toch drie. En dat is al 2 millennia een filosofisch probleem. Maar er schuilt een wijsheid in. De vraag is nu, welke wijsheid? Zoals ik al vaker gezegd heb, is de belangrijkste vraag niet of je wel of niet in God gelooft. De belangrijkste vraag is, in welke God geloof je? Wie of wat is jouw geloof, jouw vertrouwen, waardig? Dat is een vraag die geen kerk voor je kan beantwoorden, want het is een ontdekkingstocht met vallen en opstaan die je zelf moet ondernemen. Maar er is wel een Bijbelse belofte. En godzijdank hebben miljoenen mensen voor ons de moeite genomen om die belofte, samen met wat volgens hen de meest belangrijke vragen en verhalen zijn, door te geven. Die verhalen beginnen bij een belofte die klinkt vanuit een brandende braamstruik in de woestijn, aan Mozes. Ga maar op weg, Mozes. Ik zal er zijn. Die belofte groeit uit en heeft honderden jaren later de vorm gekregen die Paulus aan het eind van zijn brief aan Korinthe gebruikt en die we hoorden. de genade van de Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. Hier zien we een van de eerste weergaven van de Triniteit, die als dogma pas op het concilie van Chalcedon in 451 werd vastgelegd. Dat betekent dus dat het tot die tijd, bijna 4 eeuwen lang, binnen de vroege kerk voortdurend onderwerp van gesprek en oneenigheid was. De verhouding tussen God de Vader, Zoon en Heilige Geest. Het vastleggen van een dogma, zoals dat op dat concilie gebeurde, is meestal het einde van zo'n proces vooral. Niet zozeer een begin van wanneer dat dogma moet gaan gelden. Het is vooral een kerkpolitieke overwinning. Waar het om gaat, is het diepe inzicht in het christendom dat God zich heeft verbonden met de mens. De relatie tussen God en mens begint in de Bijbel nogal stormachtig en gepassioneerd, vol verraad en jaloezie en goddelijk geweld, als antwoord op menselijke ongehoorzaamheid. Maar de relatie verdiept zich gaandeweg en wordt kwetsbaarder en liefdevoller. En dat verdiepen bedoel ik letterlijk. Het verdiept zich in ons mensen. In de beweging tussen Vader, Zoon en Heilige Geest is er voor ons mensen een beweging van boven naar beneden en tenslotte naar binnen te zien. God als drie-eenheid is de verbinding tussen de God als drager van ons leven en als adem in ons. Jezus, van wie wij zeggen dat hij Gods Zoon is, verbindt deze twee. Zo belangrijk is dat voor ons als mensheid geweest, dat we vanaf toen de jaren opnieuw zijn gaan tellen. De Triniteit maakt het mogelijk dat deze God ons werkelijk nabij kan zijn. De Heilige Geest is de meest actuele verbinding van ons alledaagse leven met het leven van Jezus en tegelijk met Gods belofte aan Abraham, Mozes en Jacob. En het is de vrome Jood Paulus die door dit inzicht getroffen is, die zichzelf de apostel van de Heilige Geest noemt en die het simpelweg niet kan laten om dit te vertellen aan iedereen die het wil horen. Erin schuilt de belofte dat midden in onze werkelijkheid, ook nu vandaag, nog steeds Gods belofte stand houdt. Niet als alwetende oppergod, maar als liefde en gerechtigheid, die als onkruid door de strak geplaveide straten van angst en onrecht doorgroeit, die als een wonder opbloeit door de wonden en al het pijnlijke in ons leven. Het dogma van de Triniteit is dus niet een stelling waar je ja tegen moet zeggen. Het is een ontdekking van de generaties voor ons, dat rechtvaardigheid verbonden is met onsterfelijkheid. Dat de belofte die ons allemaal verbindt, tegelijk een bron van liefde in ons is. Waar vecht je voor? Waar verlang je naar? Waar hoop je op? Waar mag jij bij horen? Dat zijn geloofsvragen. Vragen voor in de kerk en daarbuiten. In de kerk gaat het niet om het dromen van een wereld van vrede en recht. Het gaat erom hoe we vanuit deze gebroken wereld, vanuit een gebroken leven, tot een geheelde wereld en tot een geheeld leven komen. Van kapot naar heel. Dat is een wonder. En daarover vertellen de evangeliën met hun verhalen over dood en opstanding, over Jezus, over wonderen, over genezing, over een nieuw begin, steeds weer. Dus ben je na deze week het zicht op het koninkrijk van vrede en recht verloren? blijf dan geloven dat juist in ons verdriet en in onze wanhoop de kracht ontstaat waaruit die nieuwe wereld kan groeien. Amen.
God, we danken vandaag voor het leven, het vreselijke mooie en kwetsbare bestaan. We groeien, we leren, we bezeren, we ontdekken, worden ouder, ontvangen, zijn zo sterfelijk, hebben lief. Het is soms zo'n chaos, dat leven. We proberen de wereld te beheersen en te bedwingen, maar het voelt zo vaak als onbegonnen werk. De wereld is zo groot en wij voelen ons soms zo klein. Toch danken we u, want we kunnen niet zonder. Dit leven, deze chaos, zijn wij. En in dit leven ontdekken we u als bron van leven, als bron van liefde, van hoop. Als vader, vertrouwd en liefdevol. Als zoon, voorbeeld en leraar. Als geest, dichtbij, tussen ons mensen. We ontdekken u altijd anders, maar ook altijd hetzelfde. In liefde en rechtvaardigheid. En met dat we het over liefde en rechtvaardigheid hebben, moeten we ook bidden. Juist voor hen die weinig liefde of recht hebben gekregen in hun leven. Voor mensen die niet alleen hun eigen leed, kleinering, discriminatie met zich mee moeten dragen, maar ook dat van anderen, voorouders, familie, vrienden. Hoe kan je als mens die dingen vergeven die niet alleen jou aangaan, maar ook al jouw geliefden? En de andere kant, hoe kan je als individueel mens goed doen aan een hele bevolkingsgroep en een vreselijke geschiedenis? We schieten zo tekort. Bedoeld en onbedoeld doen we elkaar pijn. Help ons om kleine daden van grote liefde te doen. We bidden voor mensen die kapot zijn gegaan door onrecht. Mensen die zichzelf zijn kwijtgeraakt of hun geliefde door toedoen van anderen. Mensen die door oorlog en geweld voorgoed hun gevoel van veiligheid en geborgenheid verloren hebben. We bidden voor hen, voor recht en toekomst. We bidden voor mensen in belangrijke posities. We bidden voor mensen die landen mogen regeren. We bidden voor rechters, voor presidenten, voor politieagenten, voor burgemeesters, voor leraren en leraressen. We bidden voor onszelf. Dat we samen onze onsterfelijkheid zullen zoeken in het vinden van wegen waarin er voor ieder mens genoeg ruimte is om te leven. Ruimte die elk leven recht doet, ongeacht huidskleur, gender, seksuele voorkeur, handicap of leeftijd. God, maak ons één, verbind ons. Verbind ons dan ook nu, wanneer wij de woorden bidden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Het is maar één van de dingen die we missen in deze podcastvieringen ten opzichte van een echte kerkdienst. En dat ene ding is dat er geen collectezakken kunnen worden doorgegeven. Toch is het samen delen van wat je hebt en te delen hebt een belangrijk onderdeel in de kerk. Wil je ook delen in wat je te delen hebt? Kijk dan op de site van de bavo.nl bij deze podcast en je vindt de collectedoelen en de manieren om geld over te maken. Weet je dan op de plek waar je nu bent een gezegend mens? De Heer zegen je en hij behoede je. De Heer doe zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over je en geven je vrede. Amen. In deze podcast hoorde je dominee Jan van Aller, die las uit het boek Wijsheid, dominee Willemijn van Dijk, die met ons bad en de woorden van Paulus las. En de stem die je nu hoort is die van mij, dominee Tom de Haan. De titel van het lied dat je hoorde is Dans mee met Vader, Zoon en Geest. Voor koor en piano gearrangeerd en uitgevoerd door Anton Pauw op piano en Jonathe Drogers op dwarsluit. De stemmen waren de vrouwen van de oude Bavo-kantorij.